Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 42 zingen wij het zevende vers. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in het hoogste lof uw lust. En wat er verder volgt, het zevende vers van Psalm 42. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen. U kunt dat vinden in het boek der psalmen en daarvan de 13e psalm. Wij herzeggen u psalm 13, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit psalm 75 vers 1, U, alleen u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Psalm 13, een psalm van David voor de opperzangmeester. Hoe lang, Heere, zult gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht van mij verbergen? Hoe lang zal ik raadslagen, voornemen in mijn ziel, droevenis in mijn hart bij dag? Hoe lang zal mijn vijand over mij verhoogd zijn? Aanschouw, verhoor mij, Heere, mijn God, verlicht mijn ogen, opdat ik in de dood niet ontslapen, opdat niet mijn vijand zeggen, ik heb hem overmocht, mijn tegenpartijen zich verheugen, wanneer ik zou wankelen. Maar ik vertrouw op uw goede tierenheid, mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal den Heere zingen, omdat hij aan mij welgedaan heeft.
Gemeente, aan de beurt van behandeling vanmiddag is hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels, paragraaf 13. We zijn toegekomen aan paragraaf 13, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Wanneer ook het vertrouwen der volharding wederom levend wordt, in degene die van de val weder opgericht worden, zo brengt dat in hen niet voort enige dartelheid of veronachtzaming der godzaligheid, maar een veel grotere zorg om de wegen des Heren vlijtiglijk waar te nemen, die van tevoren bereid zijn opdat zij daarin wandelende de verzekerdheid van hun volharding zouden mogen behouden, en opdat het aanschijn des verzoenden Gods, waarvan de aanschouwing de godvruchtige zoeter is dan het leven, en waarvan de verberging bitterder is dan de dood, om het misbruik van zijn vaderlijke goedheid niet wederom van hen afgekeerd worden, en zij alzo in zwaarder kwellingen des gemoeds vervallen. Gemeente, wij schrijven onder deze paragraaf het herstelde vertrouwen der volharding. Dat is eigenlijk het onderwerp in deze paragraaf, het herstelde vertrouwen in de volharding. En we letten dan met de hulp des Heren op 4 gedachten. In de eerste plaats, het maakt bedachtzamer. In de tweede plaats, het maakt zorgvuldiger. In de derde plaats, het maakt voorzichtiger. En in de vierde plaats, het maakt vreesachtiger. Dus welke uitwerking heeft dat nu als het vertrouwen in de volharding hersteld wordt? 4 zaken willen we bij stilstaan: bedachtzamer, zorgvuldiger, voorzichtiger, vreesachtiger. En we zullen zien, dat zijn 4 positieve punten. Dus als het vertrouwen der volharding hersteld wordt, dan werkt dat iets positiefs uit en niet iets negatiefs. De gemeente, paragraaf 13 is eigenlijk een nadere uitwerking van paragraaf 12. In paragraaf 12 hebben wij ook al gezien dat de verzekerdheid der volharding een positieve uitwerking heeft. Sommigen denken dat het negatief is als iemand zeker is van zijn volharding. Maar het is positief, hebben onze vaderen onderbouwd vanuit de Heilige Schrift. En nu gaat het vanmiddag over, als mensen nu het vertrouwen van de volharding opnieuw mogen beleven na hun val, hoe werkt dat dan? Is dat nou schadelijk voor hen? Zouden ze niet beter in onzekerheid kunnen voortleven? Brengt hen dat niet dichter bij de Heere? Worden zij dartel? Huppelen ze dan overal maar overheen, omdat ze denken, oh, het komt toch wel weer goed? Of is het juist dat ze nog serieuzer worden? En het antwoord, dat hebt u eigenlijk in de punten vanmiddag al gehoord. Het is inderdaad zo, ze worden nog serieuzer. Ze worden nog voorzichtiger. Ze worden nog zorgvuldiger. Dat is eigenlijk heel in het kort de samenvatting van dit artikel. Wanneer ook het vertrouwen der volharding wederom levend wordt. Dus dat vertrouwen der volharding, dat was dus, ja, je zou kunnen zeggen, het was dood. Het was als dood. Zo ver kan het weg zijn in het leven van een kind van God, dat er geen vertrouwen meer is, of beter gezegd, dat er geen vertrouwen meer lijkt te zijn, dat de volharding een verloren zaak is. Ik denk bijvoorbeeld, jongens en meisjes, aan het volk van Israël in Babel. Dat was hun straf. De Heere heeft het volk overgegeven aan de vijanden, omdat ze zo hoogmoedig waren. Omdat ze hun eigen godsdienst wilden inrichten. Ze lieten zich niet gezeggen. En toen heeft de Heere hen overgegeven in de handen van de vijand. Ze worden in de gevangenis in Babel gestopt voor een periode van, schrik niet, 70 jaar. Ja, de straffen van de Heere kunnen heel streng zijn. En dan lees ik in Ezechiël 37 dat het volk van Israël zegt, onze verwachting is verloren. En onze hoop van de Heer. Het is weg. Het is kwijt. Het komt nooit meer goed. Wij zitten hier in de gevangenis. We komen er nooit meer uit. Die gevangenis is voor ons als een graf. We zijn levend begraven in Babel. En de Heere hoort ons niet. De Heere ziet ons niet. Wederom levend wordt. Toen heeft Ezechiël in dat 37ste hoofdstuk het volk mogen bemoedigen. De Heere bracht Ezechiël in het dal vol dorre doodsbeenderen. Beeld van het volk van Israël. Zullen deze beenderen levend worden? En toen mocht Ezechiël zo'n mooie les krijgen dat de Heere de dorre beenderen weer levend kan maken, zodat ze op hun benen, op hun voeten komen te staan. En de Heere heeft tegen Ezechiël gezegd, ga dat maar tegen het volk vertellen, Ezechiël. Ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Nou, reken maar dat dat een troost geweest is voor Gods kinderen in Babel. Dat hadden ze nooit durven denken. Het vertrouwen dat dood leek te zijn, dat wordt weder levend. Zo was het met het volk, maar zo kan het ook wel eens zijn in het leven van een kind van God. Kan zo ver weg zijn, kan zo duister zijn dat ze er geen enkel zicht meer op hebben. Zulke tijden heeft Job gekend in zijn leven. Zulke tijden heeft Asaf gekend in zijn leven. En als de Heere hen dan weer opricht, want dat staat hier, dat het vertrouwen der volharding wederom levend wordt in degene die van de val weder opgericht worden. Kijk, de duisternis die kan verschillende redenen hebben. Maar het is nogal eens de val. Het zijn nogal eens de zonden die de duisternis teweeg brengen. En dan staat hier niet als ze opstaan, maar opgericht worden. Opgericht worden. Ja, onze vaderen die geven in dit laatste hoofdstuk eigenlijk alle eer telkens aan God. In het herstel en in het opgericht worden en in het op de weg blijven, gemeente, daar is van de mens niks bij. Zoals de student het gisteren zei, het is niet van beneden naar boven, maar het is van boven naar beneden. Zo zijn onze Dordtse leerregels, die zijn van boven naar beneden. En we hebben gisteren gehoord dat dat een troost is. En dat de leer van beneden naar boven maar een hele arme leer is. Opgericht worden. Je zou kunnen denken, jongens en meisjes, aan iemand die gevallen is. Misschien heb je het zelf ook wel eens meegemaakt. Je holt en je klapt op de weg en je hebt zo'n pijn in je knie of je schouder of je gezicht dat je op de grond ligt te huilen. En je denkt dat je niet meer kan gaan staan. En dan moet je moeder komen of iemand anders en die raapt je op. En die zet je alweer op je benen. Als dat nou gebeurt, word je dan voorzichtiger of word je dan juist onvoorzichtiger? Als je net op je benen gezet bent, ga je dan juist nog onvoorzichtiger hollen? Of kijk je dan voorlopig wel uit? Nou, ik denk dat laatste, of niet? Je hebt je zo'n pijn gedaan, je kijkt voorlopig wel uit. En dat is wat hier bedoeld wordt ook in dit artikel. Als de Heere zijn kinderen nu opricht, ze zijn gevallen, ze hebben zich pijn gedaan. Ze waren onvoorzichtig en als de Heere ze dan opricht, want ze konden zelf niet meer overeind komen, zijn ze dan bedachtzamer of zijn ze dan onvoorzichtiger? Het is al een wonder als de Heere ons weer overeind zet op onze benen. Hij zou ons ook kunnen laten liggen, want dat we vallen, dat is telkens onze eigen schuld. Wij rukken ons los na ontvangen genade. Maar er zal geen ouder zijn die een kind laat liggen. Ook al rukt dat kind zich 10 keer los, een moeder of een vader zal dat kind 10 keer weer overeind helpen. En zo doet de Heere ook. En als het goed is, dan is dat een leerschool. Zo brengt dat in hen niet voort enige dartelheid of veronachtzaming der godzaligheid. Het maakt hen juist bedachtzamer. Die pijnlijke lessen die laten wat na. Die pijnlijke lessen die kunnen ook heel nuttig zijn. Kijk eens naar David. Natuurlijk had de Heere hem voor de zonde kunnen bewaren, maar de Heer is dat niet verplicht. De Heere heeft hem even losgelaten, zo leek het. En dan gaat David onderuit en hij bezeert zich op een verschrikkelijke manier. Het is een wonder dat de Heere in zijn leven terugkomt. Dat de Heere hem tot een schuldbelijdenis brengt. Als Nathan tot hem gezonden wordt, gij zijt die man, dat hij dan uiteindelijk zich over mag geven en zijn schuld mag gaan belijden. En als Nathan dan tegen hem mag zeggen, de Heere heeft ook uw ongerechtigheid van u weggenomen, zegt David dan, dat is mooi, dan kan ik het nog een keer doen. Nee, natuurlijk niet, jongens en meisjes, natuurlijk niet. Dat is niet de vrucht als de Heere terugkomt in het leven van zijn kinderen. En Petrus bijvoorbeeld, die zijn meester verloochend heeft. Hij weende bitterlijk als de Heer hem dan op de paasmorgen opnieuw opzoekt. Wat doet Petrus dan? Zegt Petrus dan, nou, het is fijn dat het weer goed is tussen ons, dus ja, ik kan het rustig nog een keer doen. Want ik merk dat u niet meer boos bent. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Petrus die zal nooit meer vergeten wat het geweest is, wat hij gedaan heeft. Dus dartel, onachtzaam, zoals de remonstranten denken, natuurlijk niet. Met veel grotere zorg zullen ze juist in de buurt van de Heere proberen te blijven en naar zijn woord luisteren. Een heel mooi voorbeeld vinden wij daar ook in Psalm 119. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dartel worden, nee, opdat ik juist dichter bij uw leven, zegt de dichter. Eertijds dwaalde ik, maar nu onderhoud ik uw geboden, staat er in de onberijmde psalm. Voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik. Maar toen u mij hebt laten struikelen, toen u mij even losgelaten hebt, toen is dat voor mij een grote les geweest. Nu onderhoud ik uw geboden, opdat ik dus uw goddelijke recht zou leren. Dat zijn vaderlijke kastijdingen. En die vaderlijke kastijdingen zijn uit liefde, die zijn tot nut. Die zijn bedoeld voor heiliging en voor oefening. Dus in de eerste plaats, het maakt bedachtzamer. In de tweede plaats, het maakt zorgvuldiger. Er staat een veel grotere zorg om de wegen des Heren vlijtiglijk waar te nemen. Een veel grotere zorg. Om de wegen des Heren. Wat zijn de wegen des Heren? Dat zijn de wegen die de Heren wijst. In zijn woord, dat zijn zijn inzettingen. Dat zijn zijn geboden, dat zijn de wegen waar de dichter van zegt, Heere, ai, maak mij uw wegen, door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. Een veel grotere zorg. Eerst hebben we misschien geprobeerd om die wegen in eigen kracht te bewandelen. Maar dat gaat niet in eigen kracht. Eerst hebben we misschien veel te weinig gebeden. toen we op die wegen probeerden te wandelen. Maar er is een bede die Gods kinderen steeds meer en meer gaan leren bidden. En dat is deze bede: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Als wij op de weg iemand tegenkomen die ons verzoeken wil, dan kunnen we denken dat we sterk zijn, maar iemand die wel eens gestruikeld is, die beseft: wij zijn helemaal niet sterk. Wie meent te staan, zie toe, zegt apostel Paulus, dat hij niet vallen. Dus een veel grotere zorg om die wegen te bewandelen die van tevoren bereid zijn. Wat is dat mooi, die wegen die zijn er al. Die wegen die zijn van tevoren al bereid. En op die wegen moeten wij wandelen. Ik zal een voorbeeld geven, jongens en meisjes. Stel je voor dat je vader de hele tuin heeft opgeknapt. Of misschien heeft een tuinman dat gedaan, maakt niet uit wie dat gedaan heeft. Maar de tuin die is helemaal aangepakt. En daar ligt een heel mooi tegelpaadje door de tuin. En er zijn bloemen geplant. En er is een stukje gras. Heel mooi. Alles heeft natuurlijk een bedoeling. Dat paadje, dat heeft natuurlijk de bedoeling om te lopen. Over dat paadje ga je naar de schuur. En nou komt je zusje van twee. Maar die wandelt helemaal niet over dat paadje. Die banjert dwars door de tuin heen. Door de bloemen heen. Door het pas ingezaaide gras heen. Is dat de bedoeling? Nee, moet ze zelf dat paadje nog aanleggen? Nee, dat paadje dat is er al. Maar zij moet leren op het paadje te wandelen. Dat is wat hier bedoeld wordt. De wegen die tevoren bereid zijn. De wegen liggen klaar, het paadje is klaar. Maar je zusje van twee moet leren op het paadje te blijven. En nou is het natuurlijk wel een verschil of je zusje van twee dat doet of je broer van 18. Je broer van 18, die kan het goed weten. En ik denk dat je vader boos is als je broer van 18 het op die manier doet. Bozer dan dat zusje van twee. De wegen die tevoren bereid zijn. De wegen die de Heere heeft aangelegd. De Heere heeft de goede werken voorbereid. Want dit komt uit de Bijbel. Deze uitdrukking, die hebben onze Dordtse vaderen niet verzonnen, maar die komt uit Efeze 2 vers 10. Daar staat: want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken. En dan komt het: welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Dus de goede werken heeft God voorbereid. De Heere heeft de paden gelegd. En hoe heeft de Heere dat dan gedaan? Bijvoorbeeld de verkiezing. Hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels is een voorbereiding geweest tot goede werken. Goede werken zijn een vrucht van de verkiezing. De Heere zegt tegen zijn discipelen: gij hebt mij niet uitverkoren, ik heb u uitverkoren. En waarom heb ik u uitverkoren? Ik heb u gesteld opdat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen. Goede werken doen. Dat is een vrucht van de verkiezing. Dus de Heer heeft het voorbereid in de verkiezing. De Heer heeft het voorbereid in de bekering van zijn kinderen. Waarom bekeert hij ze? Hij bekeert ze opdat ze in zijn wegen zouden wandelen. Als de Heere ze niet vernieuwt, dan kunnen ze het niet eens. Maar dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. De Heere heeft die goede werken voorbereid in de gave van het geloof en in de oefening van het geloof. En is het nou genoeg als de Heere alleen het paadje aanlegt, jongens en meisjes? Nee. Kijk, als je vader nooit leert aan je zusje dat ze op het paadje moet blijven en dat het paadje bedoeld is waar het voor bedoeld is, dan kan er een heel mooi paadje liggen, maar dan wordt het niks. Dus er zijn twee dingen nodig. Nodig is dat je vader het paadje aanlegt en dat je vader leert dat je zusje op het paadje blijft. Dat is ook nodig. En met eerbied gezegd, dat is nou bij de Heere ook nodig. Niet alleen dat de Heere in de weg van zijn inzettingen de paden geeft, maar ook dat hij zijn kinderen leert op het paadje te blijven. En dan kan het wel eens nodig zijn dat de Heere ons met een harde hand uit de modder trekt. Dat we dingen stuk gemaakt hebben, bloemen vertrapt hebben. En dat de Heere ons duidelijk maakt dat we naast het paadje lopen. Het is niet alleen genoeg dat de weg er ligt. Calvijn zegt, waar wij door Gods hand gevoegd en gevormd worden, daar zijn wij in staat de werken die uit Gods schat genomen worden te volbrengen. Wij moeten door Gods hand gevormd worden. Wij moeten opgevoed worden. Wij moeten geleerd worden. En in de opvoeding, ja, daar is wel eens een kastijding nodig, daar is een vermaning nodig. En zo zijn die vermaningen van de Heere bedoeld. En als je nou de Heere lief hebt en je krijgt zo'n vermaning van de Heere, hij heeft je net uit de modder getrokken en weer met je voeten op het pad gezet, ga je het dan weer doen? Nou, je wordt bang om dat te doen, je wordt zorgvuldiger in het letten waar het pad precies is. En als je dat niet bent, dan is er ook geen liefde tot de Heere. Voorbereid zijn. Een prachtig woord. Met andere woorden, het begint niet met die goede werken. Daar gaat heel wat goede werken zijn vruchten. Je zou het ook kunnen vergelijken bij druiven. Er is een heel proces eer dat een wijnstok druiven voortbrengt. En dat hele proces, daar zorgt de Heere voor. In het geestelijke leven, dat die geestelijke wijnranken vruchten zullen dragen. En ja, dan is nodig snoeien bijvoorbeeld. Dat hoort ook bij dat voortbrengen van vruchten, snoeien. Want als de Heere dat niet doet, dan is het slecht gesteld met de vruchten. Een landman die houdt er werk aan. Maar het ligt in zijn hand, opdat zij daarin wandelen. Dus dat is de bedoeling, wandelen. En wandelen, dat laat zien dat Gods kinderen zich gaan beijveren om dat te doen. Wandelen laat zien dat zij het ook fijn vinden. Want ze vinden het aangenaam om op het pad te blijven dat de Heere gebaand heeft. Het pad van zijn geboden, moet je natuurlijk aan denken. Om die te doen uit dankbaarheid, Gods geboden. En dat is een vermaak. Als dat geen vermaak is, dan is het een slecht teken. En hoe meer zonde, hoe meer hekel aan Gods geboden. Nee, dat is nou juist bij Gods kinderen niet zo. Hoe meer zonde, hoe meer liefde tot Gods geboden. En hoe meer pijn, hoe meer wonden als ik daar van afgeweken ben. Daarin wandelen. Ja, wandelen moet je wel leren. Er is niemand van ons die heeft leren wandelen zonder dat hij of zij ooit eens op zijn knie gevallen is. Er is niemand in de kerk, denk ik, die heeft leren wandelen zonder dat uw vader, uw moeder, uw verzorger u een keer opgeraapt hebt. Natuurlijk niet zo dat je een kind van anderhalf op de voetjes zet en zegt, nou, lopen maar. Nee, zo werkt het niet. Kijk, dat gaat voetje voor voetje, stapje voor stapje, met vallen en opstaan. Ook al ligt het pad er, en zo is het nou ook in het geestelijke leven. Wil mij voor struikelen bevrijden, en ga mij met uw heiligt voor. Wandelen moet je leren. Stappen moet je leren zetten. Wij horen zo te wandelen zoals Christus gewandeld heeft. Hij is het grote voorbeeld. Maar ik denk dat er niemand van Gods kinderen is die durft te zeggen dat hij of zij wandelt zoals Christus gewandeld heeft. Er is nog veel te leren. Het is een oefenschool. En die verlevendiging van het vertrouwen op wie? Op God, op Christus. Dat geeft juist meer zorgvuldigheid. De verzekerdheid van hun volharding zouden mogen behouden. Kijk, als je naast het pad loopt en je staat met je voetjes in de blubber, dan is er geen Vertrouwen jongens en meisjes dat je vader of je moeder zegt goed gedaan. Moet je maar niet op rekenen. Ik denk dat als dat gebeurt, dat je zusje van twee drommels goed weet dat er toch iets misgegaan is. En dat is bij Gods kinderen ook zo. En dan zijn ze bang, bang dat ze die zekerheid weer kwijtraken die er was. Bang zijn dat dat vertrouwen weer inzinkt zoals het eerst geweest is. Dus zorgvuldiger. We gaan naar onze derde gedachte, voorzichtiger. Een kind van God wordt ook voorzichtiger in die wegen. Er staat, en opdat het aanschijn des verzoenden Gods, waarvan de aanschouwing de godvruchtige zoeter is dan het leven, en waarvan de verberging bitterder is dan de dood, om het misbruik van zijn vaderlijke goede tierenheid niet wederom van hen afgekeerd worden. Want beter dan dit tijdelijke leven is uw goede tierenheid, och wiert ik derwaarts weer geleid. Je hoort hier eigenlijk Psalm 63 klinken. Beter dan het leven is uw goede tierenheid. En mag ik vragen, gemeente, jongens en meisjes, is dat bij ons ook zo? Is dat nou beter dan dit tijdelijke leven? Gods vriendelijk aangezicht te mogen zien. Want wat is Gods goede tierenheid? Gods goede tierenheid is zijn gunst. Zijn vriendelijk aangezicht. Gods goede tierenheid, dat is zijn genade. Gods goede tierenheid, dat heeft in de Bijbel te maken met zijn verbond. Gods goede tierenheid, dat is Gods verbondstrouw. Gods goede tierenheid, dat is waarvan Jesaja zegt, bergen mogen wijken, heuvelen wankelen. Maar mijn goede tierenheid, zegt de Heere, zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen. Dus goede tierenheid heeft te maken met het verbond des vredes. Gods goede tierenheid, dat is de gunst die hij in Christus bewijst. En die goede tierenheid die is onwankelbaar, maar niet in de waarneming van Gods kinderen. In de waarneming van Gods kinderen is die goede tierenheid soms weg. En dat is voor hen erger dan de dood. Is dat voor u ook zo? Ik denk dat dat een duidelijk kenmerk is van genade, gemeente. Wat betekent Gods gunst nu voor u? Betekent dat iets voor u? Of de Heere boos is of niet, jongens en meisjes? Betekent dat iets voor jullie of maak je dat helemaal niet uit? Als je moeder zegt, er wordt de Heere verdrietig van. Nou ja, maak het uit. Dat is erg. Als je het niet erg vindt dat de Heere verdrietig is, dat is erg. Ik hoop dat je het wel erg vindt als de Heere verdrietig is. Dat wil je toch niet? Ik hoop dat je het heel erg vindt. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat je zegt, dat is nog erger dan de ergste ziekte. Ja, dat is nog erger dan de dood, zo staat het hier. Als het aanschijn van de verzoende God. Dus een kind van God is hier aan het woord. Die heeft iets mogen ervaren van de verzoening. Hij was in de zonde gevallen. Verschrikkelijk. Toen werd het duister in zijn leven. De Heere bracht hem op de rechte plaats terug. Toen mocht hij weer iets ervaren van de verzoening. En dat kwijt te raken, oh, dat moet ik niet aan denken. Dat dat nou weer zou gebeuren. Dat is erger dan de dood. Is dat in ons leven ook zo? Gemeente, wij leven vaak voor het dagelijkse leven. En wat de Heere ervan vindt, dat maakt ons helemaal niks uit. Laten we maar eerlijk zijn. Want zo is het. Wij zijn zo verkleefd. Maar je moet het eens met elkaar vergelijken. Je moet het eens tegen elkaar opwegen. Het leven. Ik zeg niet dat wij het leven moeten verachten. Maar het leven is echt maar tijdelijk. Zo wij sterk zijn 70 jaar en zo wij zeer sterk zijn 80 jaar. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Dus als het leven je alles is, dan komt er toch een moment dat je alles kwijt bent. Want het leven is niet eeuwig, het leven is tijdelijk. Wij zullen een keer van deze aarde moeten heen gaan. Maar Gods goede tierenheid? Gods goede tierenheid is eeuwig. En daarom begrijp ik die dichter als hij zegt, Gods goede tierenheid is beter dan het leven. Gods goede tierenheid is onvergankelijk, die duurt tot in der eeuwigheid. De genoegen van dit leven zijn niet volmaakt. Het mooiste wat we hier op deze leven, in dit leven meemaken is niet volmaakt. Allermooiste niet. Overal mankeert wel wat aan. In ieder gezin is wat? Dus ja, bij die mensen. Dat is niks. Die mensen hebben niks van zorgen. Ja, ben u er wel eens binnen geweest? Hebt u wel eens achter de voordeur gekeken? Hebt u wel eens met die man gepraat? Nee, zegt u, nee, dat merk ik. Want er is geen huis zonder kruis. Er is geen hart zonder smart. Gemeente, in dit leven is niets volmaakt. En al zou je de hele wereld tot je deel hebben, het kan ons hart niet vervullen. Deze ronde wereld, wordt wel eens gezegd, jongens en meisjes, kan ons hart nooit vervullen. Je weet het plaatje van een hart. En dan moet je zo'n rondje intekenen. En dan zul je zien, het zal je nooit lukken om in een hartje een rondje te tekenen, zodat heel het hartje vervuld is. Dat kan niet. Moet je maar goed onthouden. Zo kan deze wereld ons hart nooit vervullen. Het is allemaal onvolmaakt. Het is allemaal tijdelijk. Maar Gods goede tierenheid, mensen. Gods goede tierenheid is beter dan het leven. Gods goede tierenheid kan je hart vervullen. Ja, als dat gebeurt, dan stroomt je hart over zelfs van Gods goede tierenheid. Denk eens aan die dichter van Psalm 136. Die heeft 26 keer nodig om te zeggen, want zijn goede tierenheid is tot in der eeuwigheid. Ik denk dat je dat versje al in groep 0 of in groep 1 leert. Moet je maar nooit vergeten. Want Gods goede tierenheid is tot in der eeuwigheid. Is beter dan dit tijdelijke leven. En ook al heb je dan zorgen en moeite in dit leven. Nou ja, als Gods goede tierenheid je deel is. Paulus en Silas, die zingen gouden lofzangen in de gevangenis. En die gevangenis, dat was geen pretje. Hoe kun je dan zingen? Hoe kun je dan blij zijn? Maar Gods goede tierenheid vervulde hun hart. Is beter dan het leven. Gemeente, alles in dit leven is betrekkelijk. Wat baat het de mens als hij de hele wereld gewon en schade leed aan zijn ziel? Wat baat ons rijkdom? Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Kan niet. Als je gaat sterven, heb je er niks aan. Vroeger zeiden ze, in een doodshemd zitten geen zakken. Jongens en meisjes, vroeger hadden mensen hun kleed al klaar liggen, wat aangedaan moest worden als ze gestorven waren. Een soort hemd was dat. En in dat hemd, daar zaten geen zakken. Waarom niet? Wij hebben broekzakken, we hebben jaszakken. Maar in het doodshemd werden geen zakken gemaakt. Waarom niet? Als je gaat sterven kun je niks meenemen. Helemaal niks. Dat moeten we heel goed onthouden. Alles wat we hier in dit leven krijgen, dat is allemaal maar tijdelijk. Maar Gods goede tierenheid verduurt de eeuwigheid. Gods gunst gaat mee over dood en graf. Een ogenblik moog ons doen beven. Uw gunst verduurt een eeuwig leven. En dat te missen, dat is erger dan de dood. Erger dan de lichamelijke dood. Want Gods goede tierenheid te missen, dat is de geestelijke dood. En de geestelijke dood is de scheiding van God. De dood is de scheiding. Dat is verschrikkelijk. Van God gescheiden te zijn, gemeente, dat zou onze nood moeten worden. En dan gaat het hier en dan herinner ik u opnieuw aan de avond die we gisteravond mochten hebben. Ik heb best wel wat mensen gemist eigenlijk. Dat is wel jammer, al die voorste banken hier waren allemaal leeg. Hadden heel veel mensen nog kunnen zitten die vandaag wel in de kerk zitten. Was best heel leerzaam, ging over Gods verbond. Over hoe de Heere zijn gunst in Christus aan zondaren schenkt. Gods goede tierenheid, dat wil je toch horen? Als het over de doop gaat, als het over Gods verbond gaat, dat wil je toch horen, daar wil je toch bij wezen? Als het goed is? Of als het leven ons beter? Natuurlijk zullen de mensen wettig verhinderd zijn. Dus het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat morgen heel veel mensen opbellen en zeggen, ja, maar ik kom echt niet. En dat geloof ik ook wel, natuurlijk. Maar of iedereen die er niet was ook echt niet kon, dat vraag ik me af. En kunnen we dan zeggen vandaag, uw goede tierenheid is beter dan het leven? Of laten we dan eigenlijk zien met onze daden dat het niet zo is? O gemeente, ik hoop dat daar ons hart naar uit mag gaan en dat de prediking daartoe dienen mag. Vandaag bent u er wel. En mogen wij zitten onder die boodschap van vrije genade. Die goede tierenheid heeft geen mens verdiend. Ik zei ook al, het is verbondsgoede tierenheid. En die goede tierenheid die ligt vast in Christus. Die goede tierenheid die ligt vast in zijn gehoorzaamheid. En als ik dan in Christus dat verzoende aangezicht van de Heere wederom mag ontmoeten. Oh, dan ben ik zo bang dat ik dat weer kwijtraak. Dat ik dat weer bevuil, dat er weer wat tussen komt. Dat de zonde ervoor zorgen dat de Heere zijn aangezicht moet verbergen. Als je daar iets van kent, dan ben je bang dat je het moet missen. Je moet het wel kennen om te weten wat je mist. Nou, en dat is nu, als het over de volharding der heiligen gaat, zo gemeente Gods kinderen. Die kennen dat verzoende aangezicht des Heren. En daarom kunnen ze niet onzorgvuldig worden. Daarom kunnen ze niet onvoorzichtig blijven. Omdat ze bang zijn om dat te missen. De kleinste blijken van die goede tierenheid zijn zo groot. En wat moet het ons dan wel smarten dat we zo aan het aardse vastzitten. En dat zijn niet alleen onbekeerde mensen, maar dat geldt ook Gods kinderen. En dat staat nou die goede tierenheid zo in de weg, gemeente. Daar moet het ons niet om gaan. Dat moet voor ons niet het belangrijkste zijn. Maar het gaat om het aanschijn des Heren. Ik denk terug aan die preek over Gods aangezicht. Wij moeten dat zoeken, zoals de dichter van Psalm 27 dat heeft gedaan. En het misbruik, dat doet Gods aangezicht verbergen. Wat is nou het meeste waard voor ons? Mag ik die vraag meegeven? Mag ik die ook aan mijn eigen hart leggen? Wat is nou het hoogste in ons leven? Wat zou je nou het liefste hebben? Eén glimp van dat vriendelijk aangezicht, dat is beter dan het leven. En dat kan alleen in Christus. Weg wereld, weg schatten gekund, niet bevatten hoe rijk of ik ben. Alles verloren, dat is waar, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. We gaan naar onze vierde gedachte. Het maakt vreesachtiger. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 13. En daarvan het eerste en het vijfde vers. Psalm 13, vers 1. Hoe lang, o Heere, mijn toeverlaat, vergeet gij mijn jammerstaat. Hoe lang zult ge in mijn ellende van mij uw vriendelijk aanschijn wende, daar al mijn moed en kracht vergaat. Psalm 13, vers 1 en 5. Dat herstelde vertrouwen, dat maakt vreesachtiger. U zegt, oh, maar dat is niet positief, dat is negatief. U zei toch dat u 4 positieve punten had. Maar vreesachtiger, dat is toch niet positief? Oh nee? Wat zegt Salomo in Spreuken 28? Welgelukzalig is de mens die geduriglijk vreest. Dus iemand die geduriglijk vreest, die is wel gelukzalig. Dus geduriglijk vrezen, dat is niet negatief. Maar geduriglijk vrezen, dat is positief. En waar zijn dan Gods kinderen benauwd voor? Ze zijn ervoor benauwd dat ze weer in zwaarder kwellingen des gemoeds zouden vervallen. Daar vrezen ze voor. Nou is er natuurlijk verschil in vrees. Het woordje vrees, dat wordt door ons inderdaad heel vaak in negatieve zin gebruikt. Maar in de Bijbel heel vaak in positieve zin. Vrees, dat is in de Bijbel heel vaak kinderlijke vrees. En wat is kinderlijke vrees? Kinderlijke vrees is heilige voorzichtigheid. Heilige voorzichtigheid. Dat is niet negatief, maar dat is juist positief. Kinderlijke vrees komt voort uit de liefde. De liefde tot God. Je bent heel bang dat je scheiding veroorzaakt tussen God en je ziel. En dat vervult het hart met vrees. Je moet er toch niet aan denken, jongens en meisjes, dat er iets tussen komt met degene van wie je heel veel houdt. Je ouders misschien. Je verkering. Of wie dan ook. Ik weet niet wie de grootste plaats in je leven heeft. Maar je moet er toch niet aan denken dat er iets tussen komt. Dat wil je niet. En als nou de Heere de hoogste plaats in je leven heeft, dan moet je er niet aan denken dat er wat tussen komt. Daar ben je bang voor. En daar hou je rekening mee. En dat is met Gods kinderen ook zo. Ze zijn bang dat die kwellingen die ze gekend hebben, toen ze de vorige keer in de zonde vielen, die kwellingen van de duivel die zegt, gij hebt toch geen heil bij God, dat die weer terugkomen. En dat maakt hen vreesachtiger. De vrezen des Heren in beoefening. Wat is dat voor vrezen? Nou, dat is een vrees voor de Heren. Dat is een vrees voor het woord van de Heren. Dat is een vrees voor de wet van de Heren. De natuurlijke mens die zit er helemaal niet mee of die nou de wet van de Heren overtreedt of niet. Kan mij het nou schelen? Ik vind het gewoon fijn om te doen. Nou, dan ben je geen kind van God. Dat kan niet. Want als je een kind van de Heere bent, dan krijg je liefde tot het woord, liefde tot de wet van de Heere. En ik zeg niet dat je dan de wet nooit meer overtreedt, maar dan geeft dat strijd. Dan geeft dat droefheid. Dan geeft dat worstelingen op je knieën. Kan niet anders. Anders is er geen vrezen des Heeren. Dan ga je vrezen voor de zonde. Je bent bang om de zonde te doen. Dus Heer, bewaar me daarvoor. Zorg ervoor dat ik niet de gelegenheid krijg om dat te doen. Want oh, ik ben bang als u de gelegenheid geeft dat ik in de zonde val. Dan ga je het niet opzoeken. Maar dan ga je juist de gelegenheden mijden. En als de gelegenheid er is, dan zeg je Heer, bewaar mij voor de genegenheid. Jozef die had de gelegenheid om te zondigen toen die vrouw van Potifar kwam. Er was geen mens bij. En die vrouw vond het fijn, dus had het best kunnen doen. Waarom doet hij het niet dan? Zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God? Kijk, als dat je hart vervult, dan ben je bang voor de zonde. Bang voor de genegenheid. En zei Heere, o, wordt mijn ziel door het kwade licht verrast? Ai, laat het mij dan nimmer overheren. Wilt u dan een muur zijn van rondom? Bewaar me voor de zonde. gij ook vrezen voor de schijn des kwaads? Veel mensen zitten er helemaal niet mee. Of ze de schijn op zich laten. Laat de mensen maar kletsen, zeggen ze dan. Maar Gods kinderen zijn er wel bang van. Paulus die zegt, onthoud u van de schijn des kwaads. Je wilt niet dat Gods naam gelasterd wordt. Je wilt geen openbare aanstoot geven. Je gaat niet op het randje lopen. Dat is geen vrucht van de vrezen des Heren. Maar de vrucht van de vrezen des Heren is dat je met een grote boog om het kwaad heen gaat. Wel gelukzalig is de mens die geduriglijk vreest, zonde een eind uit de weg blijft. Dan ga je vrezen voor de boze wereld en al de verleidingen die daarin zijn. Dan zoek je niet op. Ga je niet op zaterdagavond mee de wereld in? Dat kan niet. Gisteren hebben we gehoord, dat kan niet met een gedoopt voorhoofd. Maar als het goed is, wil je het ook niet. Als je de Heere lief hebt, dan wil je het ook niet. Want dan ben je bang voor de gevolgen. En die gevolgen die kunnen zijn, kwellingen staat hier. Kwellingen. En kwellingen, ja, zijn aanvallen, bijvoorbeeld van de vorst der duisternis. Of ja, vanuit de wereld. Want men zegt, ga je ook naar die kerk? Hey, je zit hier, hoe kan dat nou? Dat wil je toch niet? De boze wereld, de duivel. Vrezen voor de duivel. Er zijn mensen die niet bang zijn voor de duivel. Die denken dat ze sterk zijn, dat ze de duivel wel kunnen verslaan. Nou, kijk eens naar het leven van Job. Job was de Heere zeer vrezende. Maar je moet eens kijken wat de duivel in zijn leven doet onder Gods toelating. We moeten de gemeente maar niet spotten met de duivel. Want wij kunnen de duivel niet de baas. Dan ga je vrezen, ja, het meest, eigenlijk had ik daarmee moeten beginnen, voor je eigen boze hart. Want ons hart is zo arglistig. Heere, bewaar me voor mezelf. Bidt u dat wel eens? Bewaar me voor het kwaad, bewaar me voor de duivel, bewaar me voor de wereld. Maar bidt u wel eens, bewaar me voor mezelf. Want hier zit het grootste gevaar. Hier zit het grootste kwaad. Arglistig is het hart. Wij zijn zelfs in staat om onszelf te bedriegen. O, die kwellingen. Je geeft de duivel gelegenheid om je te kwellen als je de zonde doet. Je geeft hem een stok in de handen. Je geeft hem een stok om mee te slaan. Je geeft de mensen gelegenheid om de naam des Heren te lasteren. En dat moet je niet willen. En daarom, wel gelukzalig is de mens die vreest. Vreest vanuit de liefde tot God. Die geduriglijk vreest. En dan zegt u maar, ik zou dat leven toch niet aangenaam vinden. Geduriglijk te vrezen. Hoe kunnen die mensen nou wel gelukzalig zijn? Wel, eigenlijk heel eenvoudig. De mens die geduriglijk vreest, die durft niks alleen. Die durft nergens alleen naartoe. Die heeft Christus overal bij nodig. Mens die echt bang is voor de zonde, die heeft de Heere overal bij nodig. En hij heeft gevreesd. Als je daar iets van leert kennen in je leven, gemeente. Dat hij droevig en zeer beangst begon te worden voor de straf op de zonde. Dan kun je nooit meer makkelijk over de zonde denken. Want o, wat heeft het Christus gekost. Om die geloofszekerheid voor zijn kinderen te verwerven. Dat heeft zo'n dure prijs gekost. En daarom, Paulus had een behagen in zwakheden. Hij zei, dan ben ik machtig. Niet als ik sterk ben, nee, maar juist als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En waarom is hij dan machtig? Omdat hij dan heel dicht bij Christus leeft, omdat hij dan zonder Christus niks kan. En gemeente, dat is de ware heiligmaking. De ware heiligmaking is dat je leert dat je jezelf niet toebetrouwd bent. En dat zo'n klein meisje, jongens en meisjes, tegen haar vader zegt, papa, houdt u mijn hand maar vast, want ik glij zo van het paardje af. Ik lig zo in de modder, houdt u mijn hand maar vast. En dat is wat hier bedoeld wordt. Een leven dicht bij de Heere. En dat kan alleen in de gemeenschap met de Heere Jezus Christus. En dat doet Gods gunst ervaren. En als die gunst ervaren mag worden, dan is er geen plaats voor de kwellingen van het gemoed. Dan krijgt de duivel geen kans. Als de Heere dichtbij is, als de Heere zijn genade doet gevoelen in het hart, dan zijn we niet bang voor de vorst der duisternis. De zonde, dat maakt bang. Dan verbreken wij, we hebben het gehoord, de oefening des geloofs. Dan zetten wij onze eigen consciëntie tegen ons op. Dan verliezen wij het gevoel der genade. Maar in de weg van ernstige boetvaardigheid, als we op de weg mogen wederkeren, dan verschijnt het vaderlijke aanschijn van Gods gunst opnieuw. En als je vader bij is, jongens en meisjes, dan ben je niet bang. Als een grote jongen aankomt, waar je anders bang voor bent, en die je uitscheldt, en je vader is erbij, ben je niet bang. Kijk, dat is met Gods kinderen ook zo. Als hun vader erbij is, als ze zijn vriendelijk aangezicht mogen zien, dan zijn ze nergens bang van. En daarom zegt Petrus, zo wandelt in vreze de tijd van uw inwoning. Wandelt in kinderlijke vreze, wandelt in heilige afhankelijkheid, wandelt met kinderlijke eerbied. Opdat u die zekerheid mag behouden. Oh, heel veel strijd hebben we aan onszelf te danken. Roepen we over onszelf uit. Misschien vindt u het maar een bekrompen leven. Maar ik wou dat ik u er jaloers op kon maken, gemeente, hoe goed het is om dicht bij de Heere te leven. Zoals Henoch, hij wandelde met God. En hoe meer we daarvan mogen leren kennen in dit leven, hoe gelukkiger dat we zijn. En hoe beter dat we die dichter gaan begrijpen, want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Wat is ons nou het liefst? U zegt Gods goede tierenheid. Gemeente, dan moet u breken met alles in uw leven wat Gods goede tierenheid in de weg staat. Ga daar maar eens over nadenken. Ik in mijn leven, u in uw leven, wat Gods goede tierenheid in de weg staat. Dan denk ik dat we heel wat werk hebben. En dat dat een zaak van het gebed moet zijn. En volg des Heren de gemeenschap met God. Wanneer was dat voor het laatst? Het vriendelijk aanschijn des Heren, hebt u het vandaag gezien? Hebt u het gisteren gezien? Vorige week? Een maand geleden, dat is lang. Als je iemand die je lief hebt, een maand geleden voor het laatst gezien, een jaar geleden. Sommige mensen moeten misschien wel 10 jaar terug. Dat is geen best teken. Dan leven we toch heel ver bij de Heere vandaan. Dan is het niet de beoefening van ons hart. Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Och, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Amen.